Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten vanmiddag hier in de kerk. Ook een hartelijk welkom aan u die thuis met ons verbonden bent, die deze dienst thuis meeviert en meebeleeft. We wensen u ook thuis een heel gezegende dienst toe. Het is een tweede dienst in een serie van drie over de uitspraak van de Heere Jezus. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. We hebben twee weken geleden nagedacht over wat het betekent dat Jezus zegt, ik ben de weg. Dat hij ook echt de weg is naar God de Vader. Dat hij de weg naar God de Vader vrijgemaakt heeft. En vanmiddag willen we nadenken over waarheid. Jezus die zegt, ik ben de waarheid. We gaan samen luisteren naar Gods woorden uit de Bijbel, Johannes 18, vers 33 tot 38. Het speelt zich af als Jezus al is overgeleverd en voor Pilatus is. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. We gaan samen luisteren naar de verkondiging met als thema Jezus, Gods waarheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ja wat is nou waarheid? Die vraag van Pilatus lijkt wel een typisch postmoderne vraag te zijn. Helemaal van onze tijd. Wat is waarheid? Wij leven in de tijd die men als postmodern aanduidt, na het modernisme. De tijd waarin de grote verhalen wel voorbij zijn. Een tijd waarin één waarheid, eigenlijk niet meer geldt, maar we overal wat waarheidjes vandaan halen. En die samenvoegen tot een eigen idee van wat waar is. De grote systemen waarmee we ook geleefd hebben en onze landen hebben georganiseerd, zijn ook al voorbij. In de maatschappij is er geen vaste overtuiging. God, Nederland en Oranje in ons land. Het communisme in andere landen. Grote politieke denksystemen ze hebben afgedaan. En ook ons politieke landschap versplintert enorm. Grote verhalen zijn vervangen door persoonlijke verhalen. Of verhalen die binnen kleine gemeenschappen worden gevormd en ontstaan. En daar gelden dan eigen waarheden. Postmodernisme is als een soort netwerk van meningen en overtuigingen die overal gedeeld worden. Hiërarchie is ook al vervangen. Gezag, ach, wie luistert daar nog naar? Hiërarchie, in de plaats daarvan is gekomen een zelfsturend team in allerlei organisaties. Platte leiderschapsstructuren. Verhoudingen zijn zoveel mogelijk gelijk. De premier is niet meer zijn excellentie, maar Mark. Dus dat is wat kort samenvat, dan zou je kunnen zeggen dat modernisme, de tijd zo'n beetje tot net na de Tweede Wereldoorlog, daar was geloof een systeem en in het postmodernisme is geloof een ervaring. In het modernisme golden woorden en teksten als sturend. en in het postmodernisme beelden en ervaringen. Het modernisme kan nog voluit spreken over waarheid, maar het postmodernisme over een mening. Het modernisme stelt de vraag, wat heb ik eraan? En het postmodernisme stelt de vraag, wat beleef ik eraan? Misschien herkent u het wel. Toch een heel andere manier van denken, van leven. En intussen zegt Jezus, ik ben de waarheid. Nou, een postmodern mens zal dan misschien als antwoord geven, nou, dat is mooi dat u dat zegt en dat u dat zo vindt, maar ik zie dat anders. Of, dat is dan uw waarheid, maar ik heb een andere waarheid. En er komt nog iets bij. De afgelopen 15, 20 jaar is er een ontzettend grote ontwikkeling geweest van de toegankelijkheid van meningen, van kennis, door het internet. Als je in Google het woordje Jezus intypt, heb je in 3/4 seconde 16.400.000 hits. 16.400.000 pagina's waarin je iets kunt vinden over Jezus. In 3/4 seconde is het toegankelijk. Onvoorstelbaar. En dat geldt eigenlijk voor elk onderwerp waar je iets over wil weten. Maar wat is dan waar van wat daar staat bij al die hits? Ondoorzichtig, hoe kun je daar nog in onderscheiden? Wie is nog bereid om de bronnen die daarachter liggen te wegen, te onderzoeken? Wie kan dat eigenlijk nog? Denk ook eens aan onze jongeren. Die bij elke vraag die ze zichzelf kunnen stellen, op hun mobieltje een zoekterm kunnen intikken. En ze krijgen ik weet niet hoeveel antwoorden. Wie is dan nog bereid, en wie kan dat nog, om op het spoor te komen wat echte informatie is en echte waarheid in zich draagt? Sommigen komen niet verder dan, ik vind dat en dat, en als je dan vraagt, hoe kom je daar dan aan? Ja, dat heeft op Facebook gestaan. Fake news, ook zo'n term van de afgelopen tijd. En dat is een heel groot probleem. Nieuws dat geen nieuws is. Het maakt mensen avers voor een waarheidsclaim. Alles wordt gerelativeerd. Ook zorgvuldig gebracht nieuws. Het leidt onder dat fake news. Dus de vraag naar wat waarheid is, heeft de tijd bepaald niet mee. En dat is ook in de kerk zo. Gaat ook in de christelijke wereld, gaan die ontwikkelingen natuurlijk niet voorbij. Hoort ook wel eens als dominee, ja, je moet niet te dogmatisch spreken. Niet te veel vanuit de leer, maar spreek maar uit je ervaring. Denk ik, ja, mijn ervaring, wat heb u eraan? Ik wil best af en toe eens wat delen van mijn ervaring, maar ik ben er toch juist om wat objectiever te vertellen over het evangelie. En mijn ervaring is ook maar gekleurd. Maar mensen verlangen daar wel naar. Authentiek, zeggen we dan. Veel prekers kwamen ook de afgelopen 50 jaar erg in het gedrang met hun waarheidsclaim. Er was een interessant artikel in de krant dat het alweer 50 jaar geleden is, 1971, dat er een verklaring kwam van een aantal wat rechtzinnige predikanten en theologen uit de toenmalige Nederlands hervormde kerk. En zij zeiden al, ik citeer, in deze jaren moet de gemeente haar geloof trachten te bewaren in een kerk waarin de prediking op veel plaatsen aan de twijfel de voorkeur geeft boven de zekerheid. Aan discussie boven de leer. Aan menselijke opvattingen boven het getuigenis van de Heilige Schrift. En aan scepticisme boven het duidelijk onderricht in de waarheid van Christus. 50 jaar geleden. Postmodernisme, het relativeren van waarheid, het gaat ook de kerk bepaald niet voorbij. En vanmiddag staan we samen stil bij die claim van Jezus. Ik ben de waarheid. En wat blijkt, niet alleen nu, Maar ook vroeger was dat kennelijk al een probleem om zoiets te zeggen. Want voor Pilatus is het eigenlijk dezelfde vraag als voor ons in onze postmoderne tijd. Wat is dan waarheid? Misschien is dat ook wel te begrijpen, want ook in Pilatus' tijd waren natuurlijk heel veel verschillende meningen. Pilatus zal opgegroeid zijn ergens in het Romeinse Rijk met alle goden en godsdiensten die daar plaatselijk heel verschillend waren. En vervolgens word je dan ergens benoemd, ergens in een land wat je niet kent, in een gebied wat je vreemd is, bij mensen met een totaal ander geloof. En ineens wordt er iemand op je stoep gezet, beklaagd omdat hij zou zeggen dat hij de koning van de Joden is. Er zit allerlei religieuze fanatisme voor jouw idee zit daarachter. En dan moet je daar iets van vinden. Geconfronteerd met een man, Jezus, die hem is voorgeleid vanwege een voor hem vreemd religieus conflict. Een geloofskwestie waar hij geen idee van heeft. Maar hij moet er wel iets van vinden. Intussen is wel zijn interesse in Jezus gewekt. Hij is toch wel gefascineerd door Jezus. En hij laat hem praten. En Jezus zegt dan dit. Op de vraag van Pilatus of hij dan een koning is. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Je hoort erin doorklinken dat eerdere woord van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt bij de Vader dan door mij. Ik getuig van de waarheid, daar ben ik voor gekomen. En als jij, Pilatus, de waarheid bent toegedaan, dan heb ook jij te luisteren naar wat ik zeg. En dan, zegt Pilatus, maar wat is dan waarheid? Het is Jezus dus wel om waarheid te doen. Nu, vlak voor zijn sterven, voor zijn lijden, in gesprek met deze Pilatus en al zoveel eerder. Jezus roept ook ons op vanmiddag, ook in een tijd waarin waarheid ter discussie staat, om toch te luisteren naar zijn claim. Dat hij de waarheid is, dat heel zijn missie om te komen in onze wereld niets anders heeft dan de bedoeling om waarheid te zijn en waarheid te laten ontdekken en waarheid te leren kennen en vanuit die waarheid te gaan leven. Het is niet voor niets dat de evangelist Johannes dat woord waarheid op heel veel plekken gebruikt als hij beschrijft wie Jezus nou was en wat Jezus nou kwam doen. In het evangelie van Johannes dan horen Jezus als de gezonde zoon van God en waarheid helemaal bij elkaar. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zit niets tussen. En dat heeft ook een lange geschiedenis. Het denken over waarheid en God. Dat die bij elkaar horen. Onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat God, die zich kenbaar maakt in deze wereld, de waarheid is en kenbaar maakt. Het Oude Testament staat er al vol mee. God en waarheid horen bij elkaar. En die uiten zich vooral in het geloof, maar ook in de ontdekking dat God te vertrouwen is. Dat God altijd doet wat hij zegt. Dat wij aan het begin van de kerkdienst altijd zeggen. Dat God nooit loslaat wat zijn hand begon. En dat je dat kunt aanwijzen. Dat dat waar is, omdat je het kunt zien. Zo spreekt het Oude Testament over God en over waarheid. In de zin van betrouwbaarheid. Het is echt wat God zegt en wat God doet. We gaan het tegen in Psalm 33. Waarheid is al wat hij zegt. Gods spreken is waarheid. Dat blijkt uit zijn betrouwbaarheid. Ook als dat wel eens boven ons begrippenkader uitgaat. Dat het waar is dat God zijn volk bevrijdt op een wonderlijke manier. Dat het waar is dat als God tegen zijn volk zegt, als ze daar ingeklemd staan tussen die zee en dat oprukkende leger van Egypte, dat God zegt, nou maar ik zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Dat dat waar is, betrouwbaar is, dat dat waarheid is. En dat het op een manier gaat die ook laat zien dat het God is die dat zegt. In zijn macht, die boven alles uitgaat. Die zo krachtig en machtig is dat het water zomaar splijt en het volk droogvoets naar de overkant kan. Tot dat leger het probeert en het water sluit zich weer. Waarheid in het spreken van God. Het wordt zichtbaar omdat er gebeurt wat hij zegt. En je raakt onder de indruk van de macht van God die daarachter zit. En dat wekt geloof. Dat het waar is dat als God spreekt, dat er dan dingen gebeuren die wij niet eens kunnen bevatten. Helemaal naar het begin van de Bijbel. Dat het waar is dat God spreekt en het is er. Dat God zegt het moet licht worden en er is licht. Onwerkelijk, maar het is waar. God en waarheid, betrouwbaarheid. Dat God trouw is aan zijn belofte. Dat hij niet loslaat, ook al valt de wereld in zonde door de mens. Dat je heel de geschiedenis doorziet dat Gods waarheid is, dat hij zal herstellen wat gebroken is. Dat hij zal helen wat kapot is gemaakt door de mens. Dat hij zelf garant staat voor de toekomst die hij belooft. Gods woord is waarheid. Trouw aan zijn belofte. En je vindt het ook nog eens terug in wat mensen namens God mogen spreken. God zelf, de sprekende God en de God die alles leidt in de Bijbel. Maar hij schakelt ook mensen in zijn dienst. Denk eens aan de profeten van het Oude Testament. Zo spreekt de Heere. En het gebeurt. Het komt uit. De profetieën worden bevestigd. En mensen die van Gods wegen in de wereld gekomen zijn, om te laten zien dat God trouw is, om te laten zien dat God redt, ze mogen ook bevestigd worden in hun getuigenis van die waarheid. Prachtig voorbeeld, Elia die dan zijn intrek neemt bij die weduwe en haar zoon sterft. En Elia die dan tot God bidt en vraagt, Heere, geef hem het leven weer terug. En het gebeurt. En dan zegt die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Waarheid. God is waarheid. Geldt net zo goed als een opdracht voor ons mensen. Om ook de waarheid lief te hebben. En trouw te zijn aan wat goed is. Te leven een leven zoals God dat van ons vraagt. Psalm 15. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, die oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee. Hij benadeelt een ander niet. Hij drijft niet de spot met zijn naaste. Zoals God de waarheid toegedaan is. En je kunt zien dat God ook werkelijk zijn waarheid bevestigt in zijn daden. Zo vraagt God het ook van mensen. Dus als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid, dan gaat er voor die Joodse luisteraars natuurlijk wel een wereld van herkenning open. Herkenning van wie God is, hoe God spreekt over waarheid. Dat God en waarheid bij elkaar horen. En ook dat waarheid een opdracht is voor het leven van elke dag. En Johannes probeert in zijn evangelie zijn lezers daar steeds weer bij terug te krijgen. Dat in Jezus Gods waarheid ook echt tot vervulling komt. Maar dat Jezus ook tot de essentie laat zien hoe wij dan in die waarheid van God kunnen leven. Ons leven kunnen invullen. Gelovige mensen kunnen zijn. Steeds weer koppelt Johannes dat waarheidsbegrip aan Jezus zelf. Ik noem een paar voorbeelden. Het begint al helemaal aan het begin van dat Johannes-evangelie. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Dat prachtige begin van dat evangelie naar Johannes, waarin de goddelijkheid van Jezus en de volheid van Gods belofte, die werkelijk wordt als Jezus in deze wereld komt, en dat we het nu echt voluit mogen gaan zien wie God is, hoe God is, wie God voor ons mensen is. Vol van genade en waarheid. Het is Jezus, het woord dat vlees is geworden. Jezus maakt zichtbaar wat het betekent om in waarheid te leven naar Gods geboden. Door Gods geboden door te denken tot aan de essentie. In de woorden van Johannes: de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Jezus die in zijn woorden en in zijn daden en in zijn gelijkenissen laat zien dat er nog meer van je gevraagd wordt als gelovige, als volger van Jezus, dan er in de wet van Mozes al stond. Misschien een beetje vreemd om het zo te zeggen. Was die wet dan niet genoeg? Natuurlijk was die wet genoeg. Maar om echt op het spoor te blijven van wat God bedoelt met ons leven, geeft Jezus zijn uitleg en zijn verdieping. Waarheid. Genade. Over het bidden. Als Jezus ons leert bidden, dan roept hij ons op om te bidden in waarheid. Het uur zal komen en is nu dat de waarachtige bidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Wel een bijzonder woord, de Heer Jezus. Maar ik leg het maar zo uit dat je bidden oprecht mag zijn. Dat als je met God spreekt, van hart tot hart, dat je ook eerlijk bent en niets achterhoudt. En alles van je leven voor hem neer wil leggen. Ook een prachtig vers. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Dat Jezus gekomen is, opdat we echt vrij zullen zijn van zonde en schuld. De waarheid, ikzelf, zegt Jezus, zal u bevrijden. En Jezus weet ook heel goed dat diezelfde waarheid die hij vertegenwoordigt, hem uiteindelijk aan het kruis zal laten sterven. Nu tracht u mij te doden, zegt Jezus. Een mens die u de waarheid gezegd heeft, die ik van God heb gehoord. Het aanvaarden van Jezus, als Gods waarheid voor ons leven, die ook nog eens iets van ons vraagt. Het werd de mensen te veel. En dan zijn we er nog niet. Want de Heer Jezus belooft ons ook nog eens, de Heilige Geest, om heel die waarheid van Hem in ons leven te leggen. Als de trooster komt, zegt Jezus, die ik u zal zenden vanaf de Vader, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, dan zal deze van mij getuigen. De waarheid zal ons heiligen. Dat wil zeggen, ons verbinden met wie Jezus is, om te leren gaan in zijn spoor. Nou, die teksten hebben wel iets gemeen. Dat Jezus wel zegt, vindt het nergens anders. Ik ben de waarheid die jij nodig hebt. Om God te kennen. Om te leven zoals Hij het heeft bedoeld. En op weg te gaan in mijn koninkrijk. Dan zou je nog kunnen zeggen, dat is mooi gezegd door Jezus. Maar hoe weet ik nou dat dat waar is? Hoe weet ik nou dat ook ik me kan toevertrouwen aan Jezus als de waarheid die ik nodig heb? Maar kijk dan eens naar wat er rond Jezus is gebeurd. Wat een autoriteit heeft Jezus uitgestraald in alles wat hij deed. Hij riep niet maar wat, maar in alles wat Jezus deed, werd bevestigd wat hij zei. Dat Jezus als Zoon van God in onze wereld komt, is zichtbaar geworden in grote wonderen en tekenen. Prachtig voorbeeld als die vier vrienden hun verlamde vriend door dat dak voor de voeten van Jezus laten neerzakken. In het geloof en in de verwachting dat Jezus hem zal laten lopen, dat hij hem zal genezen. Dan begint Jezus eerst over vergeving van zonden. Dat is heel opmerkelijk. Je zou toch misschien wel denken, ja, komen we daar dan voor? Wij willen graag dat onze vriend weer kan lopen. Maar dat is eerst wat Jezus tegen hem zegt. Vriend of kind staat er eigenlijk. Je zonden zijn je vergeven. En dat wekt gelijk allerlei gemor op. Wacht eens even. Zonden vergeven. Dat kan alleen God. Dat mag een mens niet. En Jezus weet dat. Hij doorziet dat. En dan zegt hij, ja, jullie twijfelen daar natuurlijk aan, maar ik zal je laten zien dat ik de macht heb om op aarde zonden te vergeven. En dan zegt hij tegen die man, sta op, pak je matras op en wandel. Jezus laat zien dat zijn woorden geen loze woorden zijn, maar dat hij macht en gezag heeft om namens God te spreken. Die wonderen en tekenen van het koninkrijk onderstrepen dat het echt waar is. Dat Jezus de waarheid voor ons leven is. Nou, laten we eens proberen wat conclusies te trekken voor ons eigen leven. Waarom zegt Jezus het? Ik ben de waarheid. Nou, in de eerste plaats omdat Jezus waarheid onze werkelijkheid echt raakt. Op een manier die ons laat ontdekken dat God er is in deze wereld, in zijn macht, in zijn gezag, in zijn schepping, in zijn trouw. En dat God zich laat kennen door Jezus in ons eigen leven. God spreekt in deze wereld. Dat deed hij al voordat de Heere Jezus kwam, maar in de Heere Jezus is het zo bevestigd wat God ons aanreikt. En wat God van ons vraagt. In geloof, hoop en liefde mogen we verder. En daarmee hangt geloof en waarheid dus niet ergens boven onze werkelijkheid. Als een soort beschouwing van er zal wel een hogere macht zijn. Maar in Jezus wordt het waarheid in de zin van tastbare waarheid. Echte waarheid. We hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Het is onder ons gekomen. Het tweede wat je kunt zeggen is dat Jezus' waarheid ook gewoon heel praktisch is. Want Jezus' waarheid wordt zichtbaar in een leven zoals hij dat bedoelt. Jezus' waarheid laat zich begrijpen als we hem en elkaar lief hebben en doen wat hij zegt. Jezus' waarheid wordt zichtbaar in de gemeente, waar we samen mogen optrekken en elkaar mogen dienen. Jezus' waarheid wordt zichtbaar in het diaconaat, in de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen. Waarin we laten zien dat Jezus op het oog heeft, wie het moeilijk heeft, wie geen helper heeft. Jezus' waarheid wordt zichtbaar in een leven dat zoekt naar het goede, naar het zuivere. Het derde wat je zou kunnen samenvatten is dat Jezus' claim om Gods waarheid te laten zien zo vaak is bevestigd door het uitkomen van zijn woorden, in de vervulling van de profetie, in de gang van Jezus' leven, in zijn tekenen en wonderen, dat het ook een soort garantie is dat die woorden betrouwbaar zijn. Met als grootste wonder, Jezus' opstanding uit de dood. Je raakt er nooit over uitgedacht dat dat is gebeurd. Dat Jezus leek te eindigen aan het kruis. Dat hij in een graf werd gelegd. Op de derde dag ging het graf open. En Jezus leeft. Dat is Gods waarheid. En als je er dan wat op je in laat werken, dan kun je ook de conclusie trekken dat die waarheid zich toch in alle tijden laat ontdekken. Eigenlijk kan het postmodernisme er net zo goed mee uit de voeten als het modernisme. Het modernisme ontdekte Gods waarheid in een vast omlijnde structuur en leer, in belijdenis die kaders mochten bepalen en binnen vaste kerkelijke structuren. Met veel zegen. En we mogen er veel van vasthouden. Maar het is ook mooi om in een tijd te leven waarin het persoonlijke toch ook mag meespelen. En we leren te delen van wat het geloof in je leven ook uitwerkt. Wat die waarheid van God voor jou persoonlijk nou betekent. En zo gek is het ook niet dat ook een dominee daar toch eens wat van deelt. Ik zal er me best eens voor doen. Het postmodernisme ziet het misschien wat eenvoudiger. Minder in een theologisch kader. Meer in de praktijk van het leven met de Heer. In ontvankelijkheid voor wie Hij voor jou wil zijn. In ervaring van vrede en blijdschap. En van troost. En het delen met elkaar van de geloofservaring en beleving. We kunnen er ook van leren. En Gods waarheid is toch gegarandeerd. Omdat de Heilige Geest zich eraan verbindt. En wij mogen verwachten dat Gods Geest altijd, in alle tijden en in alle culturen, mensen zal overtuigen en winnen voor die waarheid in Christus. Dat mag je dan soms ook eens wat overgeven. In gebed om Gods Geest. Die leidt in de waarheid. En mensen brengt bij Jezus. Terug naar Pilatus. Zou zelfs deze man die kiest voor rust in zijn rijk boven recht, ook zelf toch niet iets gezien hebben van die waarheid van Jezus? Wat is waarheid, geeft hij als antwoord op Jezus' claim. Een bot antwoord misschien. Maar als Pilatus dit gezegd heeft en zich weer tot de Joden richt, komt er toch wel waarheid naar boven in wat hij dan zegt. Ik heb geen schuld in hem gevonden. En zo is het ook. Want onschuldig wordt Gods waarheid ter dood gebracht. De waarheid wordt in onrecht ten onder gehouden. En daarin wordt toch waar wat God belooft. Ik maak alles goed. Ik maak recht wat krom is. Ik vergeef wat schuldig is. Ik wis uit wat niet knopt. En ik wek op wat verloren is. Die waarheid mogen wij ons eigen maken in geloof en in ontdekken dat Gods woorden altijd waar zijn. Amen.